Katapa, ja, we hebben jullie ieder jaar wel toch wel één keer te gast, denk ik. En maar zeg nog maar eens, van, waar zijn jullie mee bezig? Wat doen jullie?
Wij zijn eigenlijk een milieubeweging en wij werken concreet rond mijnbouwproblematiek. Wat bij de meeste mensen niet iets is wat direct tot de verbeelding spreekt. Maar in eigenlijk heel veel producten die wij gebruiken, die wij kopen, zit heel veel metalen die ontgonnen worden uit vaak uit Latijns-Amerikaanse mijnen. Of eigenlijk over heel de wereld, maar wij werken concreet in Latijns-Amerika. Want de ontginning van die metalen van goud, koper, nikkel, noem maar op. Dat brengt heel veel ecologische en sociale gevolgen met zich mee voor de lokale bevolking daar. Dus wij proberen de lokale bevolking, lokale partners eigenlijk te ondersteunen in hun soms strijd tegen mijnbouwprojecten. Maar ook om te zoeken naar alternatieven als bijvoorbeeld door het water de mijnbouw, of door de mijnbouw als het water vervuild is. Proberen we samen met lokale bevolking naar alternatieven te zoeken. En eigenlijk hun te ondersteunen in hun activiteiten.
Jullie zijn niet alleen in België actief, veronderstel ik.
Nee, ja,
jullie zijn natuurlijk in Zuid-Amerika bezig, maar bedoel, gebaseerd in België?
We zijn een Belgische organisatie, maar wij hebben partners in Colombia, Bolivia, Peru. Mm-hmm. En ook een aantal Europese landen, zoals Griekenland. We werken eigenlijk vanuit lokale verzetsbewegingen, lokale boerengemeenschappen, milieuverenigingen die hun werking hebben in Peru bijvoorbeeld. Ja. En we kijken dan op welke manieren we ze kunnen ondersteunen vanuit België. Sturen ook mensen uit naar de partnerlanden om een ondersteunende functie te vervullen.
Ja, dus we zijn Maarten. Jullie stellen eigenlijk zelf voor om eens langs te komen. Dat is zo'n beetje de begin is van de lente voor Katapa en het ontspruiten van de activiteiten. En het is de bedoeling om daar een beetje over te praten vandaag. Hè. Jullie hebben bezoekers, zie ik.
Ja, twee zijn al aangekomen gisteravond laat. En eentje komt vandaag aan. We hebben drie gasten uit Latijns-Amerika zelf. Ten eerste Gloria Chicaiza uit Ecuador. Zij werkt bij Acción Ecológica, dat is een Ecuadoriaanse NGO die zich bezighoudt met de bescherming van natuur en water rondom extractieve industrie. Dus dat is mijnbouw, maar ook olieontginning. En ook is zij medeoprichter van een Latijns-Amerikaans vrouwennetwerk die eigenlijk het feminisme of de vrouwenrechten verbinden aan het beschermen van moeder aarde, van de natuur. Dus dat is de eerste. En dan hebben we ook Margarita Aquino uit Bolivia. En zij komt uit een regio in Bolivia die heel zwaar getroffen wordt eigenlijk door de gevolgen van mijnbouw. De gevolgen zijn dan daar dat het water vervuild is of soms zelfs op is. Dat al het water is opgebruikt door de mijnbouw. Wat leidt tot heel veel droogte. En dan kunnen mensen hun boerenactiviteiten niet meer doen. En zij is ook voorzitter van een Boliviaans netwerk van vrouwen die ook moeder aarde beschermen eigenlijk. En onze derde gast is Mariana Gomez uit Colombia. En zij is regionaal coördinator in Latijns-Amerika van de campagne Yes to Life, No to Mining. En ook werkt ze bij de Gaia Foundation. Dus voor beide organisaties helpt zij lokale bevolking, zowel inheems als niet-inheems, om hun eigen rechten eigenlijk te beschermen. Hun rechten en de rechten van de natuur.
En wanneer komen die dan precies spreken? Die mensen zijn nu gearriveerd, dus dat zal binnenkort zijn, hè?
Ja. Morgenochtend hebben wij al onze eerste activiteit in Gent dan wel. We hebben activiteiten in heel Vlaanderen, in Gent, Brussel en Antwerpen ook. En in Antwerpen hebben we komende dinsdagavond een activiteit aan de universiteit. Met alle drie de vrouwen eigenlijk. Het wordt een paneldiscussie aan de universiteit. Waar ze kort vertellen over hun eigen strijd. En in samenwerking met studenten van de Universiteit Antwerpen.
Dus dinsdagavond in Antwerpen en morgenochtend al in Gent?
Morgenochtend al in Gent.
Ook met de drie vrouwen?
Met twee van de drie. De twee die vandaag zijn aangekomen. Dus Margarita en Gloria. Ja, dan kun je ontbijten. Ontbijt met een rebel heet het evenement. Tijdens een lekker veganistisch ontbijt vertellen zij over hun strijd. Ja. Ja.
Ik weet niet of we veel luisteraars hebben van Gent, maar dat gaat door. Waar precies en wanneer?
In de ABVV. Op de Vrijdagmarkt is dat.
Ah ja, ja. Daar wordt de Bond Moison tegenover.
En hoe laat dat begint, weet ik niet uit mijn hoofd, maar Jo weet dat, denk ik.
Te vinden op katappa.be of zoiets.
Ja, ja. Ja.
Heel ons programma. Het begint om 8:30. Ja. Het gaat door tot 10:00.
Ja. Goed, en dan in Antwerpen, dinsdag was het, hè?
Ja.
Nou, misschien kunnen we de practicaliteiten straks nog eens overlopen. Mm-hmm. Wel, ik was aan het denken, Ecuador, ik ben er ooit zelf nog geweest. Mm. Olie-exploratie zou ik daar denken vooral, je had het vermeld, maar ook mijnen, zeg je.
Ja, ja. Olie-exploratie of olie-ontginning, dat is echt... altijd al, of ja, al heel lang een groot probleem geweest. En mijnbouw, dat is echt van de laatste jaren dat er ja, steeds meer wordt ingezet eigenlijk vanuit de overheid op mijnbouw als bron van inkomsten.
Naar wat mijnt men precies in Ecuador?
Ja, van alles. Ja. Van nikkel tot goud tot...
Ja, alle soorten metalen.
Verschillende soorten metalen.
Ik zag laatst iets staan over handelsroutes en zo. En er was sprake van Colombia naar China. Kolen was het dan. Dus bijvoorbeeld Colombia zou dan meer specifiek over koolmijnen gaan. Want natuurlijk heeft iedere mijnsector wel een beetje zijn milieu-impact. Maar dan de specifieke... problematiek of aard en betrokken industrie is dan misschien toch iets anders. Hè?
Wat is, met Katapa focussen we vooral op een putmijnbouw.
Aha.
Dus koolmijnbouw is daar niet onze specialisatie eigenlijk. En dat gaat vooral over goud, koper.
In Colombia?
Ook in Colombia, ja. In Colombia werken we specifiek rond een goudmijn. Die nog niet in actie is, of die nog geen in exploitatie is. Dus daar volgen we echt de strijd op van lokale gemeenschappen die willen voorkomen dat er een goudmijn in hun regio komt. En het gaat altijd, bij ons gaat het altijd om open put mijnbouw, dat wil zeggen mijnen die eigenlijk volledig de grond afgraven tot kilometer diepte. Dat kan een diameter hebben van meer dan 3 kilometer. Dus op die manier heb je eigenlijk gigantische kraters die gecreëerd worden. Dus daar waar dat...
En hoe komt het dat jullie je daar specifiek op focust? Want bijvoorbeeld er ook soms, ik ken er niet veel van, maar bijvoorbeeld mijnbouw naar metalen heeft altijd ook, of dat nu open is of niet, denk ik ook chemicaliën en zo die ermee gebruikt worden.
Ja, waarom dat klopt zeker. De open pit mijnen zijn wel de meest algemene mijnen die tegenwoordig gebruikt worden in actie gezet worden. En de impact van open pit
mijnen... Nieuwe mijnen zijn vooral open mijnen.
Ja, dat is eigenlijk al een aantal jaren zo. Het is eigenlijk de snelste manier om de grondstoffen te ontginnen. Heel bruut geweld, weinig gericht, alles afgraven, alles vermalen, alle grond vermalen, chemicaliën erop loslaten en de metalen die opgelost worden in die chemicaliën opvangen. Dat is eigenlijk de meest ruwe manier om aan mijnbouw te doen. En de schade die daar mee aangericht wordt, is natuurlijk even immens. Je hebt gigantische tonnen mijnafval, je hebt gigantische oppervlaktes nodig. Het grondwaterniveau wordt heel sterk beïnvloed. En daarmee hebben we eigenlijk beslist om ons te focussen op dat type mijnbouw. Voornamelijk omdat het de meest voorkomende is door de grote impact. Het blijft ook... interessant om je te specialiseren, omdat er zijn zeer veel types mijnbouw en we willen ons ook niet verliezen in de techniciteit daarvan.
Nu, die problematiek is al heel lang aan de orde. Ik herinner me al 20 jaar geleden al het over in Ecuador over petroleumvervuiling en zo sprake was. Is er dan niks van verbetering? We hebben ook linkse regeringen gehad nu. Maar je spreekt al over Bolivie en Ecuador, alle twee toch niet echt rechtse regimes. Dat zijn eigenlijk twee vragen die ik stel nu.
Ja, in Ecuador bijvoorbeeld, het beleid kan soms best wel tegenstrijdig zijn. In Ecuador wordt er gezegd van oké, we willen inzetten ook op we willen zorgen voor de natuur, voor het milieu. Maar tegelijkertijd wordt mijnbouw vaak gezien als zo'n belangrijke bron voor ontwikkeling. Omdat het is gewoon heel snel, het is heel makkelijk, relatief makkelijk. Het is gewoon iets wat je in de grond hebt. Je haalt dat eruit, je graaft een open pit mijn. En je trekt bedrijven aan die dat komen doen. En dat is het idee van dat zorgt dat het bruto nationaal inkomen gewoon omhoog gaat. Maar ja, dat staat natuurlijk los van wat voor effecten dat heeft op de lokale bevolking.
Oké, en het was Korea in de tijd, Rafael Correa, denk ik, die beloofd had om niet meer aan olie-exploratie te doen als de westerse landen een soort steun gingen geven. Een jaar of 5 geleden was dat. Maar dat is dan, omdat dat dan vanuit het Westen geen engagementen gebeurd zijn naar klimaat, is Ecuador dan toch maar gewoon verder gegaan met olie-exploratie.
Ja, de verschillen tussen overheden bijvoorbeeld is vaak niet. We doen aan mijnbouw of we doen niet aan mijnbouw. Het gaat vaak ook over welke belastingen worden er geheven, op welke manier blijft geld op een. Op een manier toch hangen op de locatie waar er ontgonnen wordt. Dus ja. De verdeling van de inkomsten ervan is vaak wel een verschil tussen verschillende regeringen. En
dat maakt voor jullie ook een verschil, veronderstel ik, of niet? Want zijn jullie sowieso tegen mijnbouw? Dat is een beetje moeilijk misschien. Of zeg je van ja, het kan wel als het. Als de lokale gemeenschap ermee beter van wordt en vervuild wordt?
Het hangt echt case per case af. Wij proberen geen eigen agenda te hebben wanneer we naar een land te gaan. We proberen echt te kijken wat de lokale gemeenschap wil. En dat hangt af van in welk stadium vaak er al gewerkt wordt. Bijvoorbeeld in Colombia, waar mijnbouw nog niet plaatsvindt, willen ze de manier van ontwikkeling die ze nu, die ze zelf hebben vooropgesteld, die op landbouw gericht is, willen zij verder ontwikkelen. Maar tegelijkertijd hebben wij ook cases waar mijnbouw al plaatsvindt. En daar is het eigenlijk niet nuttig om te gaan zeggen we willen dat de mijnbouw hier volledig stopt, omdat de schade is voor een groot deel al aangericht. De mensen hebben hun job vaak in de mijnbouw en soms zijn de eisen daar dan anders van. We willen rechtvaardige jobs, we willen dat er aandacht is voor onze gezondheid, voor wat nadat de mijn uitgeput is. Ja. Dat soort vragen komen dan eerder naar voren. Mm-hmm. Nu, over het algemeen zal Katapa wel een meer anti-boodschap uitdragen tegenover grootschalige mijnbouw, omdat we ervan overtuigd zijn dat de schade die aangericht wordt op lange termijn zeker geen positieve impact heeft op een lokale situatie. Er wordt vaak, mijnen worden vaak verkocht als het gaat jobs opleveren, het gaat welvaart brengen, terwijl in de praktijk zien we het tegenovergestelde. Het aantal jobs dat gecreëerd wordt, staat niet in verhouding met het aantal jobs die onmogelijk worden gemaakt door grondwaterverontreiniging, door bodemverontreiniging, door de langdurige ziektes die gecreëerd worden door zware metaalverontreiniging en zo. Dus het is geen jobcreërende sector, het is eerder in tegendeel. Dus dat is wel de boodschap die wij willen brengen. Maar we proberen het geval per geval te bekijken.
We gaan even pauzeren, hè. We zijn al 20 minuten bezig. Blijkbaar Frans, dus is het Sergent Garcia. Hè. Goed, Jonathan en Inge, de Katapa. Zijn misschien een keer, want we waren eigenlijk of er bezig over projecten die jullie doen. Een keer een voorbeeldje van een of twee projecten die jullie momenteel lopend hebben. Wat doen jullie concreet?
In Latijns-Amerika bedoel
je? Jazeker, ja.
Ja. Bijvoorbeeld in Colombia, daar is het afgelopen jaar enorm veel gebeurd. Daar werken we eigenlijk samen met een lokale jeugdbeweging, Cosa Juca heet het, die al heel lang bezig zijn met eigenlijk strijd voeren tegen de komst van een mijnbouwbedrijf. Ja. Dat is een Zuid-Afrikaans bedrijf die in Colombia, die echt Colombia ziet als een nieuwe kans om heel veel geld te verdienen eigenlijk. Die dus daar een mijnbouwproject wil starten. La Colossa heet het. Dus je kunt je al voorstellen dat een heel groot project zou worden. Ja, en Cosa Guca, onze lokale partner, die is heel erg bezig met het strijden tegen dat mijnbouwproject, maar ook het promoten van hun eigen manier van ontwikkeling. Ze hebben daar een specifiek soort groente, een soort van wortel is het eigenlijk, de aracacha. En ze zien dat echt als de manier om zich eigenlijk om te ontwikkelen, om economische groei te krijgen in hun gebied. In plaats van door mijnbouw.
Is dat een alternatief? Het lijkt me iets compleet anders. Dus in plaats multinational mijnbedrijf, dat dus miljarden genereert, waarvan er waarschijnlijk weinig blijft hangen en misschien veel vuil, dan een soort agrarisch alternatief. Maar de landbouwprijzen zijn laag en zo.
Ook
voor de staat die er dan tussen zit, die krijgt dan geen concessiegeld waarschijnlijk voor boerenproducten. Hè?
Ja, het verschil is natuurlijk bij wie uiteindelijk de inkomsten terechtkomen, hè, van dit soort projecten. Of het een mijnbouwproject is, de inkomsten daarvan die komen ofwel terug in Zuid-Afrika bij het bedrijf en een deel bij de overheid. Die vaak wel zegt de intentie te hebben om ook dat geld dan te investeren in sociale ontwikkeling, het bouwen van scholen, whatever. Maar in de praktijk blijkt dat vaak niet het geval te zijn. Terwijl als echt de lokale bevolking met elkaar samen, ze zijn al bezig met die aracacha te promoten op als een soort van hippe, nieuwe, hele gezonde groente. Als het lukt om dat gewoon breder verkocht te krijgen op de markt, dan gaat dat echt voor de mensen lokaal een enorm verschil maken. Dus dat is denk ik een belangrijk verschil tussen de twee vormen van economische ontwikkeling eigenlijk. Maar het kan niet, het een sluit wel het ander uit, want de mijnbouw, vaak zorgt mijnbouw ten eerste ervoor dat mensen van hun land af moeten. Hè? Mensen zijn boer, die gebruiken het land daar en dan komt er vaak een mijnbouwbedrijf die samen met de overheid zegt van oké, nu gaan wij dit land gebruiken. Dus moeten mensen soms verhuizen. Zelfs als ze dat niet moeten doen, de grond wordt vaak zwaar vervuild door het gebruik van chemische stoffen bij de mijnbouw. Dus ja, dat is slecht voor de gezondheid, maar ook voor de productiviteit van de gewassen.
Is er dan altijd geen vooruitgang in zaken dat soort toestanden, vervuiling door chemicaliën en zo? Staan die landen nog altijd te zwak om dat eigenlijk zelf
Ik denk dat
om dat te voorkomen?
Er zijn altijd heel mooie projecten en projectvoorstellen voordat een mijn actief wordt, maar de verantwoordelijkheid van een mijn gaat vaak niet ver genoeg om nadien de grond volledig geremedieerd of hersteld te hebben, hoe dat ook gesteld wordt.
Zoals in Westerse landen eigenlijk, hè? Ja.
Ik denk dat de impact is te groot om eigenlijk van een volledig herstel te krijgen. Als je de voor- en natoestand op een eerlijke manier in kaart zou brengen, je kan een volledig herstel niet bekomen. Om maar een Westers land aan te halen, in Griekenland is een groot goudproject begonnen in Halkidiki en daarvoor is oerbos ontbost. Oerbos is onherstelbaar. Als het ontbost is, is het weg. Dan duurt het honderden jaren voor het terug herstelt.
Ik dacht dat niet mocht van Europa. Onlangs dat in Polen, dat Polen op zijn dag gekregen heeft omdat ze zo'n oerbos
maar
willen kappen.
Daar zijn ze ook begonnen, toch, denk ik.
Ik weet het niet.
Er is altijd een verschil tussen wat officieel mag en wat er uiteindelijk gebeurt.
Als er crisis
helaas,
mee gemoeid zijn en grote inkomsten voor de staat. Ja, dus,
En vaak ook worden er inderdaad, zoals Jonathan al zei, hele mooie beloftes gemaakt voordat een mijnbouwbedrijf ergens komt. Want er worden chemische stoffen gebruikt en dan is de belofte altijd, of de regel, dat ze die chemische stoffen worden opgeslagen in een soort van meer wat gecreëerd wordt. En daar moet dan een laag, of wat voor materiaal dat precies is.
Onderdringbaar.
Ja, dat moet onderdringbaar zijn, zodat dat niet in de bodem kan komen. Maar in de praktijk Is dat niet zo?
Of dan is er een overstroming en dan overstroomt het.
Precies, ja. Dat, okay.
En wat doen jullie nu al van geleidelijk aan gaan afronden? Dus we hebben ook nog andere dingen hier. Maar activiteit in het algemeen, we hebben het een beetje over Latijns-Amerika gehad. Wat doen jullie hier dan aan de Europese kant? Dan, behalve,
ik denk dat
mensen engageren, zoals hier bijvoorbeeld.
Het belangrijkste project waar we nu, het grootste project al sinds waar we nu in zitten, is het Make ICT Fair project. Dat is een Europees project waarmee we enkele maanden geleden begonnen zijn. Waarbij we eigenlijk de volledige levenscyclus van elektronica, laptops, smartphones onder de loep nemen. Er zit een onderzoeksluik aan waarbij we de impact van bijvoorbeeld de smartphone volledig in kaart willen brengen van ontginning tot afvalfase, waarin ook gebruik een heel belangrijk impact heeft, natuurlijk een manier waarop dat we omgaan met elektronica. Daar zit een sensibiliserende kant aan, mensen bewust maken van de impact van elektronica. En ook een groot lobbyluik, waarbij dat we ook naar overheden toe. Overheden zijn grote aankopers, dus zijn belangrijke partners om mee te hebben in zo'n verhaal. Dus eigenlijk, waarbij dat we ook naar hen toe een educatieve rol of een samenwerking, partnerschap willen opzetten voor elektronica op een meer duurzame manier te gebruiken of te laten produceren. En in het kader daarvan doen we onder andere die sprekerstours waar we daar net al over hadden. En ook een documentaire festival dat ook in Antwerpen doorgaat.
Over de sprekerstour, de drie dames, je hebt gezegd morgenochtend twee ervan in Gent en dan dinsdagavond op de universiteit was het?
Ja, klopt.
Waar precies?
In Antwerpen. Dat is 's avonds om 19:30 aan de Universiteit van Antwerpen. Welk lokaal weet ik niet precies uit mijn hoofd. Het is de Stadscampus in ieder geval. Maar alle precieze lokalen kun je vinden op katapa.be.
Katapa.be, ja. Dat zijn dus de drie dames over Ecuador, Bolivia en Colombia.
Ja.
En dan, maar dus een tour, meestal bestaat het meer dan twee tripjes.
Ja, we hebben...
Als je van zover komt.
Ja. Ze geven eigenlijk de hele week door, geven ze allemaal, komen ze spreken als gastspreker in colleges van studies aan de Universiteit Antwerpen, Gent, Leuven, Brussel.
Oké, blijft de grotere steden dan of de universiteitssteden?
Ja, klopt. Dus ja, goed, dat is te veel om allemaal op te noemen, maar dat kun je sowieso vinden op de website.
Ja.
En verder hebben we daarnaast nog wat andere activiteiten in Antwerpen, dus dinsdagavond. In Brussel hebben we ook wat activiteiten.
Documentaires, hè?
Ja.
Heb je het.
Eind maart hebben we nog wat documentaires ook. Ja.
Oké, okay. Dus ik zie hier 27, 28, 29 maart.
Klopt.
Waarover gaan die? Over mijnbouw veronderstel ik, maar welke documentaires zijn dat?
Ja, op 27 maart, dat is ook in de Universiteit van Antwerpen trouwens, vertonen we Titicaca y los rostros desaparecidos. Dat is een...
Louis Knecht, hij kent dat.
dat is een documentaire over eigenlijk de gevolgen van mijnbouw voor water en voor de grond. Ja. Vervuiling eigenlijk daarvan in zowel Peru als Bolivia. Mm-hmm. Dan de avond daarna, de 28e, vertonen we Lágrimas de Aceite. En dat gaat niet over mijnbouw, maar het gaat om olieontginning in Peru. Dus dat gaat echt over... dat gaat specifiek over pijpleidingen die de kwaliteit daarvan... Over de jaren wordt dat steeds slechter.
Die lekken en
de gevolgen daarvan voor het milieu ook. En dan de derde documentaire is Defensora. Dat gaat over een gemeenschap in Guatemala die zich eigenlijk verzet tegen de gevolgen van mijnbouw.
Okay. Die zijn ook alle drie op de Stadscampus?
Alle drie op de Stadscampus, 27, 28 en 29 maart om 19:30. Mm-hmm. Ja.
Katapa.be. Ben ik nog iets vergeten, Jonathan, Inge?
Nee, ik denk dat we de belangrijkste zaken hebben aangehaald. Ik denk... kom zeker eens naar onze evenementen, zou ik zeggen. En voor de documentaire specifiek, ze zullen ingeleid worden door een expert ter zake. En we zullen ook zelf aanwezig zijn om extra uitleg te
geven. Hebben jullie al een soort contact aan de universiteit in Gent? Bij wie, of Antwerpen, excuseer. Bij wie of wat, welke afdeling of zo?
Bij de Universiteit van Antwerpen werken we samen met de studenten van meertalige communicatie. En de studenten die Spaans studeren. Ah. Omdat dat voor hun een goede oefening is om met dit soort dingen bezig te zijn. Dus die hebben ons enorm geholpen bij het organiseren van zowel de sprekerstour nu komende week als het documentaire is eind maart.
Ik vind het eigenlijk niet onlogisch, maar anderzijds zou het wel logisch zijn. Moesten er bijvoorbeeld over economie-studenten bij wijze van spreken of buitenlands. Ik weet niet wat er in de richting buitenlands...
Ja. Ja.
SEW, sociaal-economische wetenschap.
Zoiets, ja.
Ja.
In Antwerpen is dat niet het geval, maar in Brussel werken we samen met professoren die in die richtingen ook lesgeven.
Ja, we proberen echt inderdaad komende week, gaan we niet alleen maar langs bij we gaan ook langs bij mensen die ontwikkelingsstudies en dat soort dingen doen. Maar ook juist we gaan ook een keer langs bij een ICT-les. Bij inderdaad economiestudenten, omdat het is zo'n brede problematiek dat het eigenlijk heel veel raakvlakken heeft met verschillende thema's eigenlijk. Hè?
Vergeten was het te vragen, maar nu aan denk van, als het over ontwikkelingshulp, zoals ze dat dan noemen, wat is jullie rol als Belgen dan in de zaak? Er is weer wat heisa rond alle soorten internationale organisaties. Maar is jullie rol vanuit België dan meer om als engagement van de lokale bevolking hier? Of gaan jullie ook zelf actief toch ook daar proberen de zaken te voeren?
Wij proberen zo weinig mogelijk een ontwikkelingshulporganisatie te zijn. We zijn dat ook absoluut niet. We zijn in de eerste plaats een jongerenvereniging die verontwaardigd is door de mijnbouwproblematiek, door de situatie in verschillende landen, in Latijns-Amerika, maar ook in Europa. En we gaan echt op zoek naar sterke partners ter plekke die ondersteuning kunnen gebruiken in communicatietaken bijvoorbeeld, in studiewerk, maar echt vanuit hun visie, vanuit hun werking. Ja. Wij proberen ons daar niet te arrogant in op te stellen. We zijn jonge mensen met de mogelijkheden die wij hebben, terwijl wij ondersteuning geven. En uiteindelijk is de problematiek die zich daar stelt, de problematiek die is dezelfde voor hen als voor ons. Dus wij proberen daar een gelijke houding in op te nemen. Geen...
Maar het is ongetwijfeld zeer leerrijk voor jullie en jullie zoeken ook nog naar andere medewerkers van ons.
Zeker, ja. Dus, wij zijn altijd op zoek naar mensen met een engagement.
Jongeren tot welke leeftijd?
We zijn op dit moment een jongere organisatie. Wij worden ouder. En,
van 7 tot 770.
Okay. Ja, dat klopt.
Goed, dank u Inge, Jonathan.
Ja, bedankt.
Bedankt.
Eentje van 50 jaar oud.